We openen het woord van de Heere onze God in het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, tweede hoofdstuk, versen 1 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in die naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. Vanmorgen staan we met elkaar stil bij Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11. Het is natuurlijk onmogelijk gezien de tijd die ons gegeven is, zogezegd, alle details daarvan te bespreken. Over elk vers zou je wel 3 preken kunnen houden. Het gaat maar om de rode draad. En om die ook goed vast te houden, heb ik er wel voor gekozen om ze één voor één wel allemaal langs te gaan, maar even kort de kern eruit te nemen. En voor jullie, jongens en meisjes, aan het begin van de preek weer even kort de samenvatting van waar het nu over gaat. En laat ik maar beginnen met de vraag die jij misschien wel eens hebt gehoord, of die jezelf stelt. Op wie zou je nou eigenlijk heel graag willen lijken? Tegen wie kijk je op? Nou, de een zegt papa, de ander zegt mama. Weer een ander helemaal niet. Je ziet het bij oudere jongens en meiden wel. Als je op internet kijkt of ze een profiel hebben op een of andere site. Dan zie je het soms al wel van, oh, die is helemaal vol van die of van die. Nou, vanmorgen wil Paulus ons leren, zoals hij dat wilde leren aan de gemeente, de Filippi, wat het is als je op Jezus lijkt. Want natuurlijk snap ik wel dat jij zegt, nou, misschien had ik niet helemaal meteen aan hem gedacht als eerste, maar hij is wel de allerbelangrijkste. Als je op de Heer Jezus lijkt, en dan niet van dat je zelf de haren hebt en dezelfde ogen, zo bedoel ik dat niet, hè, maar dat je doet wat de Heer Jezus zou hebben gedaan. En wat hij heeft gedaan, dat lees je in de Bijbel. Dat je dat doet met het verlangen, ja, dit is het ware leven. En natuurlijk zijn er ook oudere mensen onder ons en volwassen mensen die zeggen, ja, maar dat is moeilijk. De Heer Jezus, die deed alles goed. Die was helemaal volmaakt. En wij dan? Ja, zoals Jezus was, worden mensen pas als ze opstaan uit de dood, nadat ze gestorven zijn. Of van het ene op het andere moment als Jezus terugkomt. Maar tot die tijd is het niet alleen maar afwachten of het een beetje lukt, hoor. Dan hebben we de Bijbel echt gehalveerd. Er staan zoveel oproepen, zoveel aansporingen in de Bijbel. Zoals we dat bijvoorbeeld ook in vers 5 lezen. Laat daarom die gezindheid, zoals Jezus het zou hebben gedaan, ook jullie gezindheid zijn. En wat zou het mooi zijn, als je de preek gehoord hebt en deze samenvatting probeert te onthouden, en je ziet straks dat die wijn vergoten wordt en dat het brood gebroken wordt, en dat je het dan nog een beetje beter snapt, dat het avondmaal een soort plaatje is bij wat Jezus heeft gedaan. Jezus hing aan het kruis. Dat hoef ik niet. Ik hoef niet aan het kruis te hangen om voor mijn zonden te betalen. Dat was ook nooit genoeg geweest. Maar als ik ga leren geloven dat de Heer Jezus daar ook voor mij hing, dat Hij zoveel voor mij over had, dat ik ook begrijp, maar dan moeten de mensen dat ook merken. Zoals iemand als Kolbrugge, een dominee van heel lang geleden, zei: ik ben op Golgotha gestorven. Toen iemand aan de deur klopte bij hem en hij opendeed, en die persoon zei: woont Kolbrugge hier? Toen zei hij: nee hoor, die is al heel lang geleden gestorven. Met Jezus was er niet bij, maar Jezus had aan mij gedacht. En zo mag ik leven. Laten we zo eens luisteren naar de bedoeling van Paulus, kort en krachtig, ter voorbereiding ook op de viering van het sacrament. Ja, ik kon er niet omheen. Dominees zoeken nog wel eens naar een spitsvondig thema. Maar ja, als je dan een half uur zit en je hebt nog niks, dat is best wel verspilde tijd, vond ik ook. En toen dacht ik, misschien is dat wel de bedoeling van God dat ik er niet op kom, omdat het er al staat, gewoon in de vertaling die ik mag gebruiken, de Herziene Statenvertaling. Lofzang op Christus. Kun je het beter samenvatten? En toen ik de tekst ging bestuderen, kwam ik erachter dat dit waarschijnlijk ook al een hymne, een Joodse psalm, en dan een Messias beleidende Joodse psalm is geweest, die in die tijd al bestond. Dat kun je zien in de grondtekst. Heeft de vorm van een psalm die toen al door Joden die tot Christus waren geleid en die hem beleden als hun Messias gezongen werd. Ja, een lofzang op Christus. Dat is wat Paulus kenmerkt. Als je één hoofdstuk verder zou lezen, dan doe dat vanmiddag maar eens, dan kom je erachter dat heel bijzonder bij Paulus is gegaan. Hij zei: eigenlijk had ik alles wat mijn hartje begeerde. Ik kon me op voor laten staan dat ik uit die stam kwam en dat ik als schriftgeleerde overvloedig heb gearbeid. En dit was goed en dat was goed. Het leek allemaal goud wat er blinkte. Blonk. Maar toen kwam het uiteindelijk in een confrontatie met Jezus zo heel anders eruit te zien in mijn leven. Ik keek naar alles wat ik gepresteerd had en ik zei: het is modder. Het is eigenlijk gewoon niks. Was dat nou helemaal zo? Nee hoor, Paulus had ook wel hele goede dingen gedaan. Maar in vergelijk met wie Jezus is. Hij zei: toen ik Jezus zag, was alles niks vergeleken met hem. En je merkt dat in deze hele brief, dat Paulus daardoor veranderd is. In hoofdstuk 1 lees je dat hij met ontferming bewogen is en betrokken op deze gemeente. Nota bene, hij zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En dan wordt deze brief wel genoemd de brief van de blijdschap. Zo betrokken op een ander. Niet van: nou, het is hier koud, het brood is niet te eten. Ik vind het maar zwaar om hier in deze gevangenis te zitten. Klacht op klacht. Misschien heeft hij dat wel voor God gebracht, want dat mag, hè. Ook de grote gelovigen zijn in zichzelf heel klein. Maar Paulus laat merken: ik zit hier in de gevangenis vanwege mijn geloofsgetuigenis. Maar er is nog een gemeente daar, te Filippi. De gemeente van Lydia, de purperverkoopster en van die stokbewaarder, hè, die tot geloof gekomen waren. En hij is eigenlijk heel dankbaar voor wat hij hoort uit die gemeente. Daarom een brief van vreugde. Daarom aan het begin van hoofdstuk 2 heeft hij het over troost van de liefde, gemeenschap van de geest, bemoediging in Christus, innerlijke gevoelens en ontfermingen, die zijn er allemaal wel, maar... En dat maakt de toon aan het begin van hoofdstuk 2 wel een klein beetje cynisch, een klein beetje prikkelend. Als er al enige bemoediging is, die is er wel. Maar als er dan echt enige troost is van de liefde en enige gemeenschap is van de geest, maak dan mijn blijdschap, broeders, nog meer volkomen als jullie eensgezind zijn. Dat ontbreekt er nou net aan. Wil Paulus dat ze allemaal ja-knikkers worden, dat ze allemaal exact hetzelfde denken, allemaal exact hetzelfde doen, allemaal exact hetzelfde leven, eten, drinken, muziek enzovoort? Nee, dat bedoelt hij niet. Hij weet als geen ander dat er verscheidenheid is. Het gaat er ook niet om dat je allemaal hetzelfde denkt, maar juist als je verschillend bent, dat de sterke niet heerst over de zwakke, en dat je er vooral op gericht bent, wat kan ik voor die ander doen? Hè? Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, vers 4, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ja, er zal vast al ergens een boek in een boekwinkel staan of op internet te verkrijgen zijn, met zoiets als humaan zijn voor dummies, liefhebben voor beginners. Maar het echte liefhebben, het echte nederig zijn, het echte leven zoals Jezus, leer je alleen maar van hem. Dat maakt ook het verschil uit tussen mensen die behoren tot de gemeente van Christus en mensen die zo voor het oog niks met God hebben, maar wel keurig leven. Wat is nou de bron waar je uitput? Hoe is het nou mogelijk om dat te doen wat wij van nature allemaal niet doen? Wij gaan het liefste weg omhoog, ten koste van een ander. Druk maar naar beneden. We doen het een beetje netjes. We schudden ons hoofd van politieke spelletjes in Den Haag, maar het gebeurt zo ook maar ineens in het gezin, in de opvoeding, in een huwelijk. Steekt even dat grote ego de kop op. Ik ten koste van een ander. Was het ook niet zo, ik ten koste van wat God gezegd heeft in het paradijs? Daar is al het drama begonnen, dat we het beter wilden weten dan God. Maar, zegt Paulus, let nou eens op Jezus. Dat is het mooie, dat doet hij altijd. Als hij ons oproept om iets te doen, is die doorgaans kort en krachtig. En als die motiveert waarom wij dat moeten doen, dan wordt hij heel breedsprakig over de Heer Jezus. We moeten het putten uit hem. En dan komt in vers 6 tot en met 11 die hele beschrijving van waarom wij zouden moeten willen dat we leven zoals Jezus heeft voorgedaan. Wat zie je daar nou? Hoe is het onbestaanbaar dat wij boven een ander gaan staan? Waarom kan het echt niet in de gemeente van Christus? Dat wij dus verschillen gaan uitvergroten en de eenheid uit het oog verliezen. Ja, dan komt het. Hoe was Jezus gezind? Wat was zijn mentaliteit, eigentijds gezegd? Hij die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Als ik me niet vergis, zie ik nu een paar mensen kijken met een blik van, dat moet u uitleggen. Ja, ik heb daar ook wel even op gekauwd, op die woorden. Dat zelfs in de HSV is het nog steeds best wel cryptisch, hè? Ja, dat hij in de gestalte van God was, dat zal dan ongetwijfeld, ja zeker, ongetwijfeld te maken hebben met dat Jezus niet alleen mens werd, maar ook God was. God werd mens. God met u. Immanuel was zijn naam. Maar wat betekent het dan dat hij het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn? Laat ik het maar zo zeggen. De Heer Jezus heeft zijn godheid niet gebruikt om zijn rechten te laten gelden. Dat heeft hij niet uitgebuit. Wel als hij mensen kon redden. Denk aan de storm op zee. Toen gebruikte de Heer Jezus zijn goddelijke kracht om met een enkel woord die hele woedende, ziedende massa tot bedaren te brengen. Maar om maar een ander Bijbels voorbeeld te geven, Lucas 9. Als de Heer Jezus met zijn discipelen daar loopt en door een dorp van de Samaritanen wil gaan, dan zeggen die Samaritanen, die Jezus komt er hier niet in. Niet welkom. Weet je wat de discipelen dan zeggen? Heer Jezus, zullen we bidden om vuur uit de hemel, dat ze er allemaal aangaan? En dat zeggen ze niet omdat ze een hekel hebben, alleen maar aan die Samaritanen. Dat zal wel een beetje meegespeeld hebben, want dat ging niet lekker onderling. Maar ze waren natuurlijk ook heilig verontwaardigd. Wie durfde nou de Heer Jezus geen welkom te bieden? En wat zegt de Heer Jezus? Jullie hebben groots gelijk. Ik laat mijn recht gelden. Wie denken ze wel dat ze buiten de deur houden? Ik ben de Zoon van God, ze moeten de poort openzetten. Nee, hij zegt tegen die mensen, jullie weten niet van hoedanige geest je bent. Hoe durf je? Ik ben niet gekomen om die mensen te laten afslachten, maar om ze te redden. Dat is een mooi voorbeeld. Dat Jezus afstand doet van zijn rechten om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Voor zich in te winnen. Dat zie je ook in het leven van Paulus zich steeds voltrekken. De Joden en Jood. Degene die onder de wet zijn als onder de wet zijnde. 1 Korinthe 9. Hoe kan dat anders als dat ik weet, o Heere Jezus, ik zie het straks bij het gebroken brood en de vergoten wijn, ik proef het zelfs. Zo diep moest u afdalen. U had alle recht van de wereld om te zeggen, ja, misschien die, ja, maar mij. Waarom, zeiden ze vroeger, had u het op mij gemunt? Dat diepe wonder, als je jezelf een beetje leert kennen. God had mij weg kunnen sturen. Hij deed het niet. God had me kunnen laten gaan. Ik ben toch zelf gewoon weggelopen. Hij heeft me teruggehaald. Die gezindheid, als je let op Jezus. Opvallend, hè? Augustinus zegt bij deze pericoop, de weg naar omhoog is de weg naar omlaag. Dat is typisch Augustinus. Maar hij bedoelt te zeggen, hoe kleiner Jezus wordt, hoe liever ik hem ga hebben. Hoe dieper hij zich vernedert, hoe groter hij voor mij wordt. Hij heeft dat bewust gedaan. Daarom is Jezus niet van het kruis gekomen. Daar zorgden de spijkers niet voor. Hij had de macht om er zo vanaf te komen met eerbied gesproken. Het is klaar geweest. Het is genoeg. En dan hadden mensen in de wereldgeschiedenis waarschijnlijk boeken geschreven van dat was inderdaad hoogtijd. Die grote Zoon van God. Al dat onrecht. Nee, hij is bewust blijven hangen. Toen ze hem gevangen kwamen nemen, toen had hij zo weg kunnen lopen. Dwars tussen die soldaten door weg. Zo naar huis kunnen gaan. Maar hij gaf zich gevangen. Hij had voor zichzelf op kunnen komen, maar hij deed het niet. Nee, zegt vers 8, hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dat hoge woord, zegt Johannes, dat bij God was, is vlees geworden, werd een mens. En zo hebben we zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat moet je wel leren zien. Jesaja had er al van geprofiteerd. Er zullen mensen zijn die wenden hun aangezicht af, niet om aan te zien. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Maar hij heeft dat bewust gedaan. En met een eenvoudig stukje brood en een klein slokje wijn, door de dwaasheid van de prediking, in de samenkomst van de gemeente van Christus, wordt dat grootse beleden en geloofd. Het gaat alle verstand te boven. Maar het zit in mijn hart. Dat is het hart van de zaak. En Dat is tegelijkertijd een zaak van het hart. De Heer Jezus, u maakte zich leeg om mij te kunnen vullen. Zoals het formulier dat zo prachtig zegt. U gebonden, zodat ik vrij werd gemaakt. U in de Godverlatenheid, opdat niemand meer die in u gelooft hoeft te zeggen, ik ben van God verlaten. Hij is een slaaf geworden. Hoe kan dat nou? Ja, dat is zijn wil. Zeg je dat met me mee? Jongelui, ik moest denken aan die koningin. Jaren terug in een land waar een mijnramp had plaatsgevonden. En ze riep een aantal mensen bij zich en ze zei, ik wil naar die plaats van het onheil. Ik wil bij mijn volk zijn, dat daar in de knel zit. Mensen waren levend begraven. En er was een schacht gegraven en daar probeerden reddingswerkers door naar beneden te gaan om de mensen waarvan ze nog tekenen van leven waarnamen ook nog te kunnen bereiken. En ja, dan zou je verwachten hè, dat met een schitterend gebeuren daar de koningin komt aanrijden en allerlei toeters en bellen en dat ze op afstand zo kijkt terwijl ze het stof van de jas afveegt zo van, tjoh, het is toch wat. Nee, dat deed ze niet. Ze zei, geef me overal. Geef me een paar lazen. Ik wil mee die schacht in. Ik wil ze daar toespreken, toeroepen, houd vol hoor. En nu was die koningin, dan was vriend en vijand het over eens, een mooie vrouw, een plaatje. Maar toen ze weer boven kwam, uit die schacht en onder de modder zat en een scheur in de overal en de haren verfomfaaid, zei het volk, zo mooi als vandaag hebben we onze koningin nog nooit gezien. Daar schitterde haar liefde voor haar volk. Ik zou het kort houden, dus ik moet die belofte waarmaken, maar als het hierover gaat, zou ik nog een poosje door willen gaan. Onbegrijpelijke, de grote zoon van God die recht had om afstand te nemen. Kom dichtbij. Hij de volheid zelf. Hij die de aarde schiep. Het woord dat bij God was maakt zich leeg. Wordt een slaaf. Wordt aan mij gelijk. Dat is het wonder. Zegt Luther. Hij werd mij. En in mijn plaats heeft hij betaald. In de gedaante, vers 8, als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En heeft hij in mijn plaats gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Jongens en meisjes, als kind heb ik wel eens gehuild tijdens de preken in de lijdenstijd. Dat kan ik me nog wel herinneren, dat mijn vader zei, wat is er? En ik vond het zo oneerlijk. Juist als de dominee dat helemaal beschreef, hoe dat gebeurde en dat de Heer Jezus alleen maar goede dingen had gedaan. En die spijkers gaan er doorheen. En dan zegt hij nog, vader vergeef het hun. Dat je denkt, Heere God, dit kan toch niet? En toen zei mijn vader een keer, weet je wanneer ik wel eens moet huilen? Ik zeg, dat heb ik nog nooit gezien. Nee, maar de tranen van papa zitten in zijn hart, zei papa. Ook in de lijdenstijd, maar het kan ook zomaar in de zomer zijn. Als het avondmaal is. Ik begrijp jou helemaal, jongen. Dat was zo oneerlijk, hè. En toch, weet je wat nou nog mooier is? Dat je ziet dat de Vader in de hemel niet zei, ik ga mijn zoon redden. Laat al die mensen maar stikken. Nee, ik ga die mensen redden. En dan gaat mijn zoon daarvoor sterven. Daar ben je blij van en verdrietig in één. Dat het nou zo erg met mij is en met alle mensen dat Jezus zo diep moest gaan. Ja ook. Eer dat God de zonde ongestraft liet, strafte hij hem aan zijn lieve zoon. Maar eer dat hij mij verloren zou laten gaan. Daarvoor gaf Jezus zijn leven en hij deed het graag. Hij was bij zijn volle verstand. Hij weigerde die wijn die hem zou kunnen benevelen. Die soldatenwijn. In eerste instantie. Hij heeft met volle kracht geroepen. Het is volbracht. Man, vrouw, kind. Als er één is die dat heeft gezien, is het de Vader van de Heere Jezus. Vers 9. Daarom. Omdat Jezus heeft volgehouden. Omdat Jezus op zijn Vader gericht was en de poort naar het paradijs weer open moest. Het voorhangsel moest scheuren. De weg naar God weer helemaal geopend. Zodat wij met vrijmoedigheid zouden kunnen toegaan. Daarom, omdat Jezus daar hing, de geest gaf, heeft God hem verhoogd. Bovenmate verhoogd. Er kan er maar één de grootste zijn. En dat is de Heere Jezus Christus. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken. Boven alle naam. Ben je ook benieuwd wat die naam is? Aan het einde blijkt dat je kunt denken aan de Kyrios, de Heere. Vers 11, hè? Elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Je zou kunnen denken aan zijn Messiaschap, de Messias, de gezalfde van God. God heeft hem bovenmate verhoogd. Jezus stond op uit de dood. Voert ten hemel. Zit daar als overwinnaar in de troon. En nog steeds betrokken, biddend. Op al degenen die in hem geloven. Hij deelt al in de overwinning, maar hij deelt het ook uit om vol te houden. Totdat hij komt, hè. Denk zo aan hem. Ook straks bij de viering, als u deel mag nemen. Als God zijn zoon dan zo verhoogd heeft, hè, en hem een naam gegeven heeft boven alle naam, zou ik hem dan niet belijden? Zou ik zijn dood dan niet verkondigen totdat hij komt? Is dat dan niet het rustpunt van je hart? Zijn verzoenend sterven. Maar en dan komt het. Wat was nou het doel van die vernedering van Jezus? Wat was nou de reden waarom hij afstand deed van zijn rechten om mensen te kunnen redden? Precies. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. Dat wil zeggen, degenen die in de hemel zijn, dat zijn de geestelijke krachten, de goede engelen, de kwade geesten. Degenen die op de aarde zijn, alles wat God schiep met een ziel. En degenen die onder de aarde zijn, die nog rusten in het dodenrijk, het beeld voor de dood. Alle creatuur zal de knie moeten buigen voor Jezus Christus. En wij weten dat het doel van God is dat dat is in aanbidding. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Daarvoor deed hij afstand van zijn rechten. Maar niet ten koste van alles. Ongeloof, verwerping van Christus, haat tegen Christus, wordt een keer een halt toegeroepen. Er zullen er zijn die hun knie noodgedwongen moeten buigen. Ik las bij Okke Jager een prachtige uitspraak. Knielen is iets anders als door de knieën gaan. Door de knieën gaan, dat gebeurt soms als je een klap op je hoofd krijgt en dan zak je in elkaar. Door de knieën gaan, dat is van, er wordt een last op je gelegd en je probeert het, maar je zakt door je knieën. Maar knielen, dat doe je bewust, dan maak je jezelf klein, dat is aanbidding. Er zullen mensen zijn die in hun leven Christus hebben verworpen. Die hem hebben laten nodigen. Ik sta aan de deur en ik klop. Nee, vandaag niet. En het is een keer te laat. En die moeten door de knieën en zeggen, rechtvaardig God, er is geen advocaat meer die me kan helpen. Ik heb mijn redder en mijn rechter de deur gewezen. Te laat. Maar er zijn er, en dat is het doel van God, dat andere komt erbij. Noodgedwongen, rechtvaardig, zeker. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij gered worden. En als je dat ziet, is er ook die andere groep. En dan mag je, hoewel je straks blijft staan waarschijnlijk, toch die knieval maken in de bank. Als je het stukje brood eet. Mijn knie mag zich hier al buigen in aanbidding. O Heere, wat bent u groot, wat bent u goed. En wat is dan mijn doel? En dan ben ik weer aan het begin van de preek en ook meteen aan tijd. Wat is dan het doel? Je ziet het, hè. Er zullen er zijn die hun knie zullen buigen en afgrijzen. Maar wat is het uiteindelijke doel? Niet dat. Dat is de uiterste consequentie. Het doel is, elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Kyrios is. De van God gezonde zaligmaker, redder, Messias. Tot heerlijkheid van God de Vader. Waarom begin ik dan weer aan het begin van de preek? Waarvoor leef je? Waarvoor leef je? Waarom zou je moeten doen wat Jezus deed? Waarom moet je de ander uitnemender achter dan jezelf, als je eigen redding zoveel heeft gekost? En als je in het leven van Jezus ziet dat God dat dienen beloont, mag je ook weten, daar doe ik het voor. Niet om straks het beste plaatsje te krijgen, maar het is tot eer van mijn Vader, de Vader van Jezus Christus, dat anderen ook Jezus als hun Here belijden en dat mijn gedrag daarvoor geen sta in de weg is. Wat een voorrecht. Om zo, ziende op de lofzang op Christus, te leven. U voor mij. Daarom ik voor u. Ik las bij Augustinus in een van zijn preken de volgende zin. Zegt hij tegen zijn luisteraars, tegen zijn gemeente. Weet u wat mijn streven is? Mijn eer, mijn roem, mijn vreugde, mijn bezit. Als u naar mij hebt geluisterd, als u met mij straks de knie zal buigen voor Jezus, daar leef ik voor. Als ik heb gepreekt, heb ik tenminste niet gezwegen. Als ik heb geloofd, heb ik tenminste weet ervan dat mijn ziel gered is. Maar, en dan komt het, ik wil niet zalig worden zonder u. Amen. Wij gaan met elkaar over deze Christus zingen vanuit de avondzang. En daarvan het vierde en het zevende vers. Achterin ons Bijbeltje is dat gezang 12. Het vierde vers, houd ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt, verwacht betekent dat. En ook het zevende vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer, drie enige God, u zij al de eer.